dat we dan ook dat mooie boek open doen bij Prediker hoofdstuk 3. Als u dat even voor u openlegt, in zoverre dat digitaal mogelijk is, zou ik eerst voor we samen het woord gaan overdenken, u een lied willen laten horen, iets helemaal anders dan dat we tot nu toe hebben gezongen. En u moet niet bang zijn, het is geen reggae-nummer van deze keer, maar het is wel een popsong. En ik heb daarvoor gekozen om er een vraagje bij te stellen. Waarover gaat de tekst in dit lied? U zult het wellicht allemaal kennen. Door waar het lied over gaat. En welke groep is het? The Birds. Ja, een van die vele groepen die een antwoord was op de Beatles. En zij kozen ook om hun naam te beginnen met dezelfde beginletter en eindletter als de Beatles. The Birds. En inderdaad, de tekst van dit lied is letterlijk de eerste 8 versen van het hoofdstuk dat voor je ligt. Het is eigenlijk bijna niet te geloven in mensen, maar met dit prachtige poëtische werkje is Prediker de oudste popsongschrijver aller tijden geworden. En het zijn de Birds die inderdaad met die meeslepende versie ervoor gezorgd hebben dat deze 8 verzen een inspirerende boodschap werd die in de woelige en onzekere jaren 60 door vele jonge mensen werd omarmd. Maar of dat de bedoeling van prediker strookt met de intentie van de popsong, ja, daar zijn de meningen verdeeld over. In oorsprong was het lied door singer-songwriter Pete Seeger bedoeld als een bedekt protest tegen het oorlogzuchtige Amerika dat zich gestort had in de bloedige Vietnamoorlog. Daarnaast was er ook de aanhoudende dreiging van de Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland en de nucleaire dreiging van de jaren 50-60. De strijd om gelijke rechten tussen blank en zwart en ook de studentenprotesten die een vreedzame strijd voerden om verandering. En dat is nu wat de woorden van het refrein op doelen. Turn, turn, turn zijn bedoeld als een oproep tot een tijd voor verandering. En dat blijkt vooral uit de aanpassing van predikers tekst bij vers 8. A time for love, a time for hate, a time for peace, I swear it's not too late. Ja, het tij van oorlogen kan altijd nog gekeerd worden door vrede te sluiten. En het was deze hoopvolle oproep mensen die een gevoelige snaar raakte bij de jonge mensen die hunkerden naar rechtvaardigheid en vrede. En hoewel dat die oproep eigenlijk nog steeds even actueel en tijdloos ook zal blijven in de wereld zoals hij nu nog is, wil ik eigenlijk deze oproep tot verandering van de birds, turn, 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 aangrijpen om een punt dat prediker maakt in dit hoofdstuk te benadrukken vanmorgen. Het is inderdaad nooit te laat om een turn, om een ommekeer te maken en anders in dit leven te gaan staan. Om, zoals prediker het zegt in hoofdstuk 3, vers 12, weliswaar in de HSV-vertaling, het goede te doen in dit leven. Het leven zoals het grotendeels dagelijks ons overkomt in de huidige wereld. Nu in onze eerste overdenking hebben we al stilgestaan bij het feit dat we leven in een wereld die een aanhoudende vorm en regelmaat kent, waar wij sterfelijke wezens absoluut geen vat op hebben. En dus alle pogingen om winst te halen uit dit leven vruchteloos maakt. En het is deze realiteit waar de prediker in de derde hoofdstuk opnieuw dieper zal op ingaan. Namelijk op de aard van de werkelijkheid die hier in de eerste 8 versen op poëtische wijze beschreven wordt. En ik wil ze graag met u nogmaals lezen. Dit zegt Gods woord. Voor alles is er een uur en een tijd onder de hemel is er voor elke zaak. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante te rooien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden. Een tijd om te zoeken en een tijd om op te geven. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Nu, wat hier in deze 8 versen beknopt beschreven wordt, is onze menselijke ervaring. Dat precies als een veelkleurig wandtapijt geweven is uit tijden. Tijden. Voor alles is er een uur, zegt prediker, en een tijd onder de hemel is er voor elke zaak in het leven. Dat is hier waar het om gaat. Wat in deze opleisting van tegenstellingen is vastgelegd, dat overspant namelijk het hele leven. En dat is van meet af aan ook duidelijk, mensen, in die eerste allesomvattende tegenstelling in vers 2. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Nu, geboren worden en sterven, dat duidt er niet enkel op het begin en het einde van het menselijk leven, maar ook alles wat er tussenin ligt. Onze volledige levenscyclus, zeg maar. En telkens gaat het hier, zoals je ziet, om twee uitersten. Lachen, huilen, dansen, rouwen. Maar ook alles wat er tussenin ligt. Het is niet zo dat we de ene dag huppelen en dan we de andere dag in rouw zijn. Nee, alles ook wat er tussenin ligt. Nu, binnen het bestek van die boodschap hier deze morgen is het niet de tijd om hier op elk paardje in te gaan. Dat lukt mij helemaal niet. Maar het is wel goed, mensen, om voor ogen te houden dat niet elk apart onderdeel hier belangrijk is. Het is het geheel als een algemene beschrijving van het leven. Het zijn trouwens ook geen zaken waar ieder van ons hier aanwezig per se mee zal geconfronteerd of zal ervaren. Nee. Denk bijvoorbeeld vers 8, oorlog. We hebben dat gelukkig nog niet meegemaakt en hopelijk hoeven we het ook niet mee te maken. Maar er wordt hier bijvoorbeeld ook over doden, over moord gesproken in vers 3. Dus niet iedereen zal alles wat hier opgesomd wordt ervaren. En het is ook niet zo dat prediker bepaalde zaken hier aanbeveelt of afkeurt. Daar gaat het hier niet om. Wij mensen brengen algemeen gesproken onze levensdagen door op wat hier in deze verse beschreven wordt, op die manieren. Het betreft hier gewoon een algemene omschrijving van het soort zaken waaruit dat het dagelijks leven bestaat. Maar om hier meteen ter zake te komen, mensen, het gaat hier wel om handelingen en reacties die niet onze keuze, maar het gevolg zijn van de wereld zoals die is. Uw tijdstip van geboorte en uw tijdstip van overlijden, normaal kies je dat zelf niet, hè? Dat overkomt u. Zaaien en oogsten, vraag dan maar aan Wilfried, dat wordt bepaald door de seizoenen en de weersomstandigheden. En de boer moet hem daaraan aanpassen. Lachen of huilen, dansen of rouwen zijn niet meteen onze keuze, maar een reactie op de gebeurtenissen en de omstandigheden van het leven zoals het op ons afkomt. De tijden die hier in vers 1 tot 8 zijn opgelijst, mensen, zijn zaken die ons overkomen in het leven. We kiezen ze niet en we hebben er ook helemaal geen controle over. Het leven dat hier beschreven wordt, ik weet niet wat u opgevallen is, maar het kent een vorm en een regelmaat die overeenstemt met de vorm en de regelmaat die te herkennen is in de schepping zoals die beschreven werd in het eerste hoofdstuk van vers 1 tot met 11. De wereld die altijd maar doordraait en waar de natuurlijke cyclussen zich eindeloos herhalen. En waarom wijs ik u daarop? Wel, vandaar dat we hier dezelfde openingsvraag waar in het eerste hoofdstuk alles mee begon, dat we dat hier opnieuw aantreffen. Prediker 1 vers 3. Wat voor winst geeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? En wat lezen we nu in 3 vers 9? Wat voor winst heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? En dan gaat het verder. Ik wil lezen tot het eerste gedeelte van vers 15, want dat zal het zo wat zijn voor deze morgen. We lezen in vers 10. Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen toegewezen heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles mooi passend gemaakt op zijn tijd. Toch heeft hij duisternis in hun harten gelegd, waardoor de mensen het werk dat God doet niet van het begin tot het einde kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Hier heb je het. Ja, ook dat iedere mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen, dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Wat er is, was er al. En wat er zal zijn, is er al geweest. Vers 9. Wat voor winst heeft hij die werkt van datgene waarvoor hij zwoegt? Zie je, zoals dat je merkt, zijn we terug beland bij het perspectief van de mens die enkel geïnteresseerd is om winst te halen, waar er helemaal geen winst te behalen valt. Voor wie het leven dan ook een zware last is. Hé? Daar had prediker ons ook al op gewezen in het vorige hoofdstuk, waar dat die openingsvraag ook al terugkwam. Ik lees het u nogmaals, 2 vers 22 en 23. Ja, wat geeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt, waarvoor hij zwoegt onder de zon? Zie je, wederom diezelfde openingsvraag. En dan zegt hij, want al zijn dagen zijn vol hartzeer, zijn bezigheid is frustrerend. Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig. Ja, wie dat er zwoegend winst najaagt in dit leven, ervaart het leven als een kwade zaak. Je raakt gefrustreerd, kent veel hartzeer en vaak slapeloze nachten. Waarom? Wel, dat er zoveel zaken zijn die wij als mensen, als stervelingen, niet onder controle hebben, die we ook niet naar onze hand kunnen zetten om de beoogde winst te behalen. En hier voegt prediker er nog iets aan toe. Zeg, kijk, het probleem is namelijk dat wie zo aan het zwoegen is, dat hij telkens geconfronteerd wordt met iemand anders die ook aan het werk is. Van wie zijn werken alles bepalend zijn. De Schepper God. De Schepper God die alles mooi passend heeft gemaakt, zegt prediker. Ja, we worden hier dan herinnerd, vrienden, dat wij zijn schepselen zijn die leven in de wereld van zijn schepping. Hij heeft alles mooi passend gemaakt op zijn tijd. Ja, zegt prediker, er is een zekere sierlijkheid over hoe dat het leven werkt en de wijze waarop de tijden elkaar opvolgen. Vergelijkbaar bijvoorbeeld met de sierlijkheid dat je opmerkt en de harmonieuze opeenvolging van de seizoenen. Wel, zegt prediker, zo is ook het leven. Maar in tegenstelling tot de seizoengetijden die voorspelbaar zijn, weten wij stervelingen helemaal niet de opeenvolging van tijden in ons vluchtige leven. En al hebben we zeker besef van tijd, van het verleden en de toekomst, het is verre van voldoende om zelfs maar de tijden te kunnen begrijpen of doorgronden in ons leven. Ja, alleen de Schepper God ziet de voorkant van dat veelkleurige wandtapijt van het leven. Wij zijn enkel de achterkant en de losse eindjes. Het grotere plaatje van ons leven binnen het geheel van het grote verhaal van Gods weg met die hele schepping, dat blijft voor ons altijd een verborgenheid. En bijgevolg is de druivelaar die ons in staat moet stellen om onze levenskalender te voorspellen en te controleren om zo winst te halen uit dit leven. Een mogelijkheid. We kunnen wat de Schepper God van begin tot einde doet ook niet doorgronden. Het is en blijft een ontoegankelijk mysterie die de Schepper God doelbewust voor ons verborgen houdt, zegt prediker. Vers 13b. Toch heeft hij duisternis in hun harten gelegd, waardoor de mens het werk dat God doet niet van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Zie je, hier vinden we mensen de reden waarom God duisternis in onze harten heeft gelegd, zodat we het mysterie van de tijden in ons leven niet kunnen doorgronden. Opdat wij hem zouden vrezen. Ontzag hebben voor hem. Dat is trouwens het begin van alle wijsheid. Die zegt het spreukenboek. Ontzag hebben voor de Schepper God. De vreze des Heren is het begin van alle wijsheid. Hè? Zo klinkt het zo mooi in de oudere vertalingen. Ontzag voor de Schepper God. En dat begint mensen met de realiteit onder ogen te zien. En de realiteit is dit dat hij alleen God is. Wij zijn geen goden. We zijn slechts zijn maaksel. Verder in het hoofdstuk, stof worden we genoemd. En we sterven net zoals de dieren, zegt prediker in het verdere hoofdstuk. Je moet de Matthäus eens lezen. Wij zijn niet meer dan de dieren. Oh, dat klinkt natuurlijk voor ons zeer ontnuchterend. Maar prediker wil gewoon aangeven dat wij als mensen evenzeer sterven als de dieren. En er goed aan doen om net zoals de dieren geen grote plannen te maken. Maar net zoals de dieren te leven dag op dag op dag. Van wat God ons geeft, waarin hij voorziet. Maar alles begint met het feit dat hij alleen God is. Wij zijn geen goden, wij zijn zijn maaksel, wij zijn stof. Van nature denken wij mensen dat we goden zijn. Hé? We menen dat de tijden in onze hand zijn en dat we alles naar onze hand kunnen zetten en dat we de controle kunnen bewaren. En we plannen en we werken met een levensscenario voor ogen. Maar alleen wat God werkt, naar zijn plan wordt realiteit en is onveranderlijk. Oeps. Dan is het ook geen verrassing in mensen, dat wie dit volkomen in de wind slaat en angstvallig verder blijft zoeken op zoek naar meer, buiten wat God ons kan geven, dat hij een beklagenswaardig en miserabel leven zal leiden. Hé? Want er zijn allerlei zaken, onvoorziene omstandigheden die niet verlopen zoals het plan vooropgesteld had in het leven om het geluk te kunnen verkrijgen. Grote plannen, hè? Zijn dat goed, hè? Als jonge mensen, huisje, boompje, beestje, en dat en dit en dat en het ginder, en dan gebeurt er van alle dingen, en dan lukt het scenario niet, hè? En zelfs als het scenario lukt en je realiseert alles, vind je dan het ware geluk? Nee. En de vorige keer gezien, Het is een gave. Je kan het niet verdienen. En bij gevolg zijn er vele mensen die teleurgesteld zijn in het leven. En je kan het zo van hun gezicht aflezen. Hè? Het zijn niet alleen de mensen op de straat, ook binnen de kerk, spijtig genoeg. En ik zeg spijtig genoeg, omdat er wel degelijk een andere weg is. En die andere weg begint, zegt prediker, met het opgeven van het zwoegen naar winst. En uw leven te gaan heroriënteren op de schepper zelf. En dat betekent, zegt hij, de dag aannemen zoals hij komt. Ja, dat is eigenlijk het enige gepaste antwoord op de realiteit dat de tijden buiten onze macht liggen, maar wel in Gods hand liggen. Trouwens, beste vrienden, zegt de Heer Jezus ook niet in de bergreden dat iedere dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. En zegt hij ook niet dat we ons geen zorgen mogen maken voor de dag van morgen? Broeders en zusters, we moeten ophouden met ons al te veel zorgen te maken over hoe de dingen zullen verlopen. En ons bovenal concentreren op het vreugdevol leven in het moment dat ons nu gegeven wordt. Dat is iets helemaal anders, vrienden, om dat toch maar een keer te verduidelijken dan de pluk de dag mentaliteit in onze seculiere maatschappij. Oppervlakkig is er enige gelijkenis, maar wat dat prediker hier aanbeveelt, is fundamenteel verschillend, mensen. De Bijbelse pluk de dag mentaliteit is bovenal op God gericht. Het is een uiting van een diep geloofsvertrouwen in Gods karakter. Maar de pluk de dag mentaliteit van de seculiere maatschappij is echter zelfgericht. Ja, het is het hebzuchtig, gulzig consumeren van alle mogelijke ervaringen en genoegens, gedreven door de onzekerheid dat de dood elk moment kan toeslaan. De Bijbelse pluk de dag mentaliteit is veeleer de geduldige, vreugdevolle omhelzing van het dagelijkse leven zoals dat het komt, als een geschenk van God. En dat is alles behalve zelfgericht in mensen, maar gericht op God en op de ander. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Wel, dat ligt hier opgesloten in vers 12. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven. Ja, ook dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Het goede leven genieten betekent niet alleen het goede ontvangen en genieten als een gave van God. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Maar het goede leven betekent ook, en dat is hier nieuw in hoofdstuk 3, vandaar dat het zo spijtig is dat het op zoveel plaatsen gemist wordt, dat is hier juist het nieuwe element in hoofdstuk 3, het goede te doen in hun leven, zegt prediker. Het goede doen in dit leven, dat kan hier niet anders betekenen, mensen, dan doen wat dat in overeenstemming en in harmonie is met wat dat God doet in de huidige wereld. Alleen dat houdt toch maar steek in een wereld waar alleen Gods doen beslissend en blijvend is. Als wij doen en geen rekening houden met wat dat God doet, of dat ons doen geen reactie is op wat dat God doet, maar streven is naar iets helemaal anders, ja, dan is dat vruchteloos najagen van wind, zegt prediker. De Bijbelse plukkende dag levensstijl is niet gericht op het eigen ik, maar het is een leven dat gericht is op de ander en zich afvraagt wat is voor hem of voor haar goed. De Bijbelse plukkende dag mentaliteit is geen egocentrische reactie op onzekere tijden en op de altoos dreigende schaduw van de dood. Nee, dat is juist ook kenmerkend voor de seculiere manier van denken, maar niet voor de Bijbelse manier van denken en tegen het leven aan te kijken. En ik ben ervan overtuigd, broers en zusters, dat we er goed aan doen om ons ernstig af te vragen of onze levenshouding in de huidige coronatijden daarmee in overeenstemming is. Ik weet niet of dat u opgevallen is, als ik het dan toch in die termen mag omschrijven, goed doen betekent nu in coronatijden voor velen zorgen dat ik niet besmet word, dat ik geen anderen besmet en een dood op mijn geweten heb. En let er eens op hoe dat goed doen hier niet alleen passief is, maar ook zeer negatief is. Goed doen is anderen niet besmet. Nu, of die vorm van goed doen eerder een bedekte egoïstische neiging is tot zelfbehoud, dan zal de rechterstoel van Christus op zijn tijd wel aan het licht brengen op de dag van het oordeel. Maar het goede doen in ons leven, broeders en zusters, brengt ook met zich mee dat wie weet goed te doen en het niet doet, dat dat even zeer zonde is. Hè? Ja, zonde is voor vele gelovigen hoofdzakelijk dingen doen die niet geoorloofd zijn, maar dat is maar één zijde van de medaille, mensen. Wie goed weet te doen en het niet doet, dat is even zeer zonde. En dat wordt maar al te vaak veronachtzaamd of zelfs totaal vergeten. En dat heeft alles te maken met het feit dat het leven als christen, dat dat vaak gedefinieerd wordt in termen van bepaalde zaken waar men zich nu bewust van onthoudt. In plaats van de vrijheid van onze erfenis in de Heer Jezus Christus uit te leven. Waarschijnlijk heb je het ook al meegemaakt, maar ik heb het al vaker meegemaakt, dat christenen hun christen zijn in negatieve zin omschrijven. Ja, zeggen ze. Vroeger deed ik dit en deed ik dat en deed ik dat, maar nu doe ik dat niet meer, hè. Kijk je dat? Mijn reactie is dan altijd, oké, maar kun je dan niet eens zeggen wat dat je nu wel doet, sedert dat je de Heer Jezus bent gaan navolgen? En als er dan een antwoord komt, dan is het meestal dat men nu getrouw naar de kerk gaat en dat men de 10 geboden naleeft. Nu, als je mee kunt tonen in de evangelie dat dat hetgeen is wat de Heer Jezus van zijn discipelen verwachtte, dan krijg je van mij 500 euro. En trouwens, als je de 10 geboden wil naleven, dan moet je ook laten besnijden, dan moet je de Sabbat houden, dan moet je de spijswet naleven. En dan zal Christus u niet baten, zegt Paulus in de Galatenbrief. We volgen geen 10 geboden na, we volgen de Heer Jezus na. En we willen worden zoals Hem. Hij is de maatstaf van ons leven. En Hij regeltjes. Nu, de onderliggende gedachte die schuil had achter dit zogenaamde christenleven, is de idee dat men om het eeuwige leven, het leven van de toekomst te kunnen beërven, het leven hier en nu, ja, aan banden moet leggen. Nee, er zijn toch vele dingen dat je beter ontzegt. Maar dat is een levensontkennende, ascetische spiritualiteit die totaal onbijbels is en enkel kan leiden tot wetticisme, mensen. Ja, maar zeg maar dan, heeft de Heer Jezus ons niet geroepen om onszelf te verloochenen en ons kruis op te nemen? En voor alle duidelijkheid, de oproep tot zelfverloochening, dat is een oproep om jezelf niet langer als het middelpunt van de wereld te beschouwen en daarvan afstand te doen. Dat is trouwens wat dat prediker ook aanbeveelt in dit boek. De oproep van de Heer Jezus is geen levensverloochende benadering van het huidige leven, mensen. Kijk maar naar zijn leven, wat hij ons heeft voorgeleefd. Weet je nog, als hij geconfronteerd wordt met die vraag van de fariseeën over het vasten, waarom dat hij en zijn discipelen niet vasten, wat zegt de Heer Jezus dan? Het is niet de tijd om te vasten, zegt de Heer Jezus. En hij laat geen feest of maaltijd aan hem voorbij gaan, om mensen te kunnen ontmoeten en goed te doen. Nou, er was een wereld van verschil, hé, tussen wat de fariseeën en de schriftgeleerden begrepen onder goed doen in dit leven en hoe de Heer Jezus dit ons heeft voorgeleefd. We vieren op dit moment van ons samen zijn de zekere hoop van de opstanding na de dood. Men erover gezongen, hé. Er komt een dag. En dat is goed om erover te zingen. En dat we daar zeker van zijn. Maar laten we ook niet vergeten, mensen, hoe zeker we daarvan zijn, des te zeker dat we ook mogen zijn van het oordeel na de dood. Hebreeën 9 vers 27 zegt, het is de mens eenmaal beschikt te sterven en daarna het oordeel. En die zekerheid, die zou toch onze aandacht moeten focussen op het leven hier en nu, zou je toch denken. Of niet? Maar dat is helemaal niet het geval voor grote delen binnen de christengemeenschap. Velen zijn nu vooral obsessief bezig met de toekomst. En omdat de toekomst het deel is, ja, is het leven nu minder belangrijk. In dat opzicht valt het mij persoonlijk op dat nu in deze coronatijden er heel veel zijn die dat corona-gebeuren proberen te plaatsen binnen het kader van hun visie op de eindtijd. En men speurt in de Bijbel om dat te ontdekken en te zien wat hierna gebeuren zal. Wat zullen de tijden hierna met zich meebrengen? Het internet zat er vol van, hè? Maar laten we niet vergeten, mensen, dat de schrift ons in beginsel niet gegeven is om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, wat dat de komende tijden zullen brengen, maar dat de schrift ons wel gegeven is om nu gericht te leven, ons leven in te zetten, ongeacht wat dat de tijden ook mogen brengen. Dat is wat de schrift voorstaat. Daarvoor hebben we het gekregen. En het is inderdaad nooit te laat om, zoals de birds zingen, een turn, een ommekeer te maken en anders in het leven te gaan staan. Om, zoals Prediker het zegt, het goede te doen in dit leven. Ja, de opstanding van de Heer Jezus. De realiteit van de opstanding in de Heer Jezus in de schrift, dat is niet primair een idee voor een verre toekomst. Nee. Het is de grondslag van ons huidig geloofsleven en onze toewijding hier en nu aan de Heer Jezus. In 1 Korinthe hoofdstuk 15 houdt de apostel Paulus een pleidooi voor de realiteit van de opstanding. Heel hoofdstuk. En dan eindigt hij zijn pleidooi, daar wil ik ook mee eindigen, met de volgende praktische aanwijzing. 1 Korinthe 15 vers 58. Dan zegt hij dit. Daarom, mijn geliefde broers en zussen, wees standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Daar u weet dat uw arbeid niet verheefs is in de Heer. Standvastig en onbewegelijk, broers en zusters, ook in coronatijden. Altijd overvloedig in het goede doen. Het werk van de Heer is het goede doen, hè? Daar u weet dat uw arbeid niet verheefs is in de Heer. En hoe zullen we dat weten straks? Als we voor de rechterstoel van de Heer staan, en dan de Heer ieder zal geven naar zijn weg die hij gegaan is. Laten we dat niet vergeten, broers en zusters. Ik verheug mij ook in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat weten jullie wel. Maar we gaan hier nog een tijdje moeten leven, hè? En voor de nieuwe hemel en nieuwe aarde, je moet wel eerst aan die rechterstoel passeren. Ik weet niet of je het weet, maar dat is wel het eerste dat we moeten passeren. Nee? Het is wel belangrijk dat we hier in het leven staan. Of niet? Laten we dat niet vergeten, mensen. Laten we dat niet vergeten. Amen.